Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. Het eerste is dat vanmiddag om 3:15 er een aangepaste kerkdienst zal worden gehouden in de kerk, de hervormde kerk van Sommelsdijk, waar dominee G. Mulder zal voorgaan. Aanstaande vrijdag zal de Goede Vrijdagavonddienst worden gehouden. Die begint om 7:00 en dan zal er een extra collecte zijn die bestemd is voor Oost-Europa. Aanstaande zondag, de eerste paasdag, zal de extra collecte bestemd zijn voor de evangelisatie. En deze dag is de extra collecte bestemd voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 69, de versen 4 en 5. We willen nu luisteren naar het lezen van de Wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heren, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing uit het Lijdensevangelie. De schriftlezing is deze morgen uit het 18e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, vers 1 tot en met 27. We noemen de Johannes 18e versen 1 tot en met 27, na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 17. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 18, te beginnen bij het eerste vers. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Ze antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als zij dan tot hen zeiden: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan hebbende een zwaard trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke deszelvenjaars hogepriester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. Deze discipel nu was de hogepriester bekend en ging met Jezus in des hogepriesterszaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hogepriester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus, zijt ook gij niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide, ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem, ik heb vrijuit gesproken tot de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagogen en in de tempel waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgene heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben. Wat ik tot hen gesproken heb, zie deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zeide, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinnebakslag, zeggende, antwoord gij al zo de hoge priester? Jezus antwoordde hem, indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade. En indien wel, waarom slaat gij mij? Annas dan had hem gebonden gezonden tot Caiaphas de hoge priester. En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem, zijt ook gij niet uit zijn discipelen? Hij loochende het en zeide, ik ben niet. Een van de dienstknechten des hoge priesters, die maagschap was van degene die Petrus het oor afgehouden had, zeide, heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide de haan. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen stilstaan bij een aantal versen uit dit gedeelte wat u is voorgelezen. Namelijk de versen 15 tot en met 18 en 25 tot en met 27. 15 tot en met 18. En Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. Deze discipel nu was de hoge priester bekend en ging met Jezus in des hogepriesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hogepriester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus, zijt ook gij niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide, ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was en warmde zich. En Petrus stond bij hen en warmde zich. En dan ook de versen 25 tot en met 27. En Simon Petrus stond en warmde zich. Ze zeiden dan tot hem, zijt gij ook niet uit zijn discipelen? Hij loochende het en zeide, ik ben niet. En van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was, van degene die Petrus het oor afgehouden had, zeide, heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide de haan. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij zijn deze morgen opnieuw samengekomen in uw huis. naar onze wekelijkse gewoonte, naar uw goddelijke instelling. Geef dat we het zo ook mogen zien, niet slechts als een gewoonte, goede gewoonte op zich, maar als een inzetting van u, dat u ons roept iedere zondag opnieuw om naar uw huis te gaan, om daar uw stem te horen, om daar uw woord te overdenken, onze harten uit te storten, onze psalmen aan te heffen en onze gaven te offeren. En heren, dan is het zo noodzakelijk dat wij niet slechts uit gewoonte samenkomen en uw stem horen die ons roept om samen te komen in uw huis, maar ook dat u zelf in ons midden bent. Want alleen uw aanwezigheid is het die deze dienst tot een gezegende dienst kan maken. Wil u dan vanmorgen zelf in ons midden zijn en ons en in de prediking en in het luisteren bijstaan? Schenk ons, wanneer we het woord mogen uitdragen, dit lijdensevangelie mogen verkondigen, het rechte inzicht in uw woord en de gedachten, wil u ze reinigen en heiligen en de woorden op de lippen leggen die we spreken mogen namens u. Wil u alle hindernissen die er kunnen zijn, ook bij degene die het woord bedienen mogen, genadig wegnemen. Wil u ook denken aan ieder die luistert, heren, allen die hier in de kerk zijn, maar ook de velen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Wil u hen allen gedenken en door uw woord en door uw geest een zegen bereiden. Wil alle dingen die een hindernis kunnen vormen voor het luisteren naar uw woord genadig wegnemen. Geef dat we luisteren mogen, onze aandacht onder uw woord gevangen gelegd wordt. En wil u zelf in de prediking zo meekomen dat we niet slechts luisteren mogen met onze oren en de boodschap met ons verstand mogen vatten, maar dat de woorden mogen doordringen tot in het binnenste van ons hart. Ja, ons hart beroerd mag worden, gebroken mag worden. En als het dan bijzonder vanmorgen gaan mag over het lijdensevangelie, hoe dat gij, Heere Jezus Christus, niet slechts leed van de handen van vijandige Joden en heidenen, maar dat ook uw eigen kinderen de beker hebben gevuld door u te verlaten en door u te verloochenen. Ach, wil dan zelf de boodschap thuis brengen, aan ons hart leggen, opdat we die boodschap verstaan. Geef dat we het zien mogen dat iedere zonde een verloochening is van u de Heere. En dat elke keer als wij midden in de wereld aan de geest van de tijd onze handen warmen, te midden van de vijanden van u, dat wij het openlijk zeggen en ik ken hem niet. Heere, geef dat we dat verstaan en dat dat ons tot schaamte mag brengen en tot verbrokenheid van het hart, opdat we zo naar het evangelie van het lijden en sterven van de Heere Jezus mogen luisteren. Want zo zal er toch alleen plaats komen om het lijden van de Heere Jezus Christus recht te betrachten. En zo zullen onze gedachten en onze harten alleen in die zee kunnen verzinken. Heere, wil dat geven voor het eerst en ook opnieuw. Laat het lijdensevangelie gebruikt mogen worden om zondaren stil te zetten, om mensen onder de indruk te brengen die misschien nog nooit onder de indruk van uw woord gebracht zijn, van de grootte van het lijden van Christus, van zijn liefde tot de heiligheid en de rechtvaardigheid, de barmhartigheid en de getrouwheid van God en van zijn liefde tot verloren zondaren. Heere, wil u ook uw kinderen oefenen in deze heilgeheimen. O, geef dat de prediking van het lijden hun harten opnieuw in brand mag zetten en dat ze met brandende harten mogen luisteren naar het hart van het heil, want dat klopt in de bebloede borg en zaligmaker, in de lijdende man van smarten. En dat de kennis van die gezegende Heere Jezus Christus ook bij uw kinderen mag groeien, mag toenemen. Want Heere, dat is zo nodig, dat uw kerk meer en meer van hem leert kennen en op hem leert zien en zich in hem geborgen mag weten. voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wil u zo in ons midden zijn en het woord van morgen zegenen. Denk ook aan allen die vanmorgen meeluisteren voor de kerktelefoon of hun plaats in de kerk hebben ingenomen en een moeilijke weg hebben te gaan. We dragen allen die rouw moeten verwerken en in verdriet zijn gedompeld aan u de Heere op. Wil u hen nabij zijn, Heere? Soms is het lang geleden, bij anderen nog maar zo heel kort geleden, dat ze iemand die hen zo lief was en hen zo naast stond, aan de dood en aan het graf moesten afstaan. Wil u de troost geven en wil u nabij zijn. Denk bijzonder aan de familie De Haan die deze afgelopen week een grootmoeder ten grave moest dragen. Heere, wil u, nu er een nieuwe plaats, een lege plaats, gevallen is in de kring van de naaste familie. Allen die bedroefd zijn over haar heen gaan, de troost en de kracht geven. En wil deze roepstem die het ons voorhoudt dat wij hier geen blijvende stad hebben, wil die roepstem zegenen en heiligen aan de harten. Denk aan al onze zieken. Wees u met hen of ze nu thuis zijn of in het ziekenhuis. Wil u allen nabij zijn. Wil u geven dat wanneer er zorgen zijn over onze gezondheid, of wanneer we opzien tegen behandelingen en onderzoeken, dat we uw kracht en hulp mogen ervaren. Heer, er kan in stilte zoveel afgetopt worden, dingen die we soms niet eens aan anderen kunnen zeggen. Maar u zegt het in uw woord, stort voor mij uit uw ganse hart. Dan mogen we alle zorgen, alle dingen tot in de kleinste toe voor u de Heere neerleggen. Heere, laat dat ook zo mogen zijn, bijzonder in tijden van moeite. We denken dan bijzonder aan onze broeder Oudeling Driessen, die deze week weer terug mocht keren uit het ziekenhuis en nu thuis is. Heere, we zeggen uw naam dank dat bij alle zorgen die er waren en die er toch ook nog zijn, dat hij zo voorspoedig tot op heden wat aan mocht sterken, dat hij weer thuis mag zijn. Dat is uw goedheid. Uw goedheid die u hem ook in deze dagen en weken niet hebt onthouden. Wil u hem verder sterken, naar het lichaam gedenken? Laat het zo mogen zijn dat ook door middel van de medicijnen er herstel mag komen. En wil u bovenal hem nabij zijn met uw geest en met uw genade. En dat hij veel van het goede van u ook persoonlijk ervaren mag. Ook broeder Isaac Driessen mocht deze week thuiskomen en mag vanmorgen alweer met ons in de kerk zijn. Heere, bijzonder, met hem hebt u het dit keer zo wel gemaakt. De zorgen willen beschamen, snel en voorspoedig herstel willen geven. En dan kan het zo in het hart zijn, wat zal ik de Heere vergelden voor alle weldaden. En dan weet u het, dan hebben wij mensen, kinderen niets te vergelden. Want wij kunnen u niets aanbieden. Dat past bij uw majesteit, bij uw goedheid, bij uw genade. Maar Heere, wil u dan desondanks onze stamelende dank aannemen. En wil u onze broeder gedenken, verder herstel geven, krachten vernieuwen, maar bovenal ook met uw gunst en uw goedheid hem nabij zijn. Heere, denk aan hem. Wees zo met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Dat behoeft niet alleen ziekte te zijn. Er kunnen zoveel vragen, zoveel zorgen zijn. Zorgen in ons persoonlijke leven, in onze familieomstandigheden, in ons gezin, in het huwelijk. Ach, u weet alle dingen. Niets is voor u verborgen, zelfs de meest tere dingen die niemand weet. Zelfs de meest verborgen kruisen die voor ieder verborgen zijn. Heere, wil u in alle omstandigheden die moeite en verdriet geven, ons niet begeven en ons niet verlaten. En laat het door genade waar mogen worden wat uw woord ons voorhoudt, dat gij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat wij het in uw hand zouden geven. En wanneer er geen bijzondere moeite zijn, Heere, maar er vele redenen zijn om u voor uw zegeningen dank te zeggen, wil u geven dat we met alle zegeningen in u de Heere mogen eindigen. Wil u genade geven, opdat we niet met onszelf op weg zouden gaan en zouden zeggen, wie is de Heere? Maar dat we met de genadegave en de gunst bewijzen van u in u de Heere zouden eindigen. Wil u dan deze morgen bijzonder aan ons allen gedenken. Geef dat wij en in moeite en in verdriet en in gezegende omstandigheden u mogen aanlopen als de grote rots der behoudenis. En wil u, o gezegende Heere Jezus Christus, vanwege het lijden en sterven van uzelf, ons opzoeken en ons aanzien. Want wij moeten het belijden wanneer wij tot u bidden. Dan is er bij ons niets waarop wij aanspraak kunnen maken en waarop wij rechten kunnen laten gelden. Maar wil u het doen om die gezegende arbeid van de Heere Jezus Christus. Zegen ons in zijn goedheid en genade. Amen. We zingen Psalm 31 en daarvan het 9e, 10e en 11e vers. Psalm 65, het tweede vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, het tweede vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wie hebben eigenlijk de lijdensbeker van de Heere Jezus gevuld? Daar kunnen verschillende antwoorden op gegeven worden. Meestal zegt men allereerst, wel de Heere Jezus Christus heeft het meest geleden van het orthodoxe jodendom van zijn dagen, van de fariseeën en de schriftgeleerden. Uiteindelijk is hij op hun bevel gearresteerd en hebben zij hem overgeleverd aan Pontius Pilatus. En horen we het straks niet roepen in de straten van Jeruzalem, dat vreselijke woord, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen? Inderdaad, het orthodoxe jodendom van die dagen heeft de lijdensbeker van de Heere Jezus Christus gevuld. Maar zij niet alleen, want het zijn de Joden niet alleen die de lijdensbeker gevuld hebben. Daar zijn ook de heidenen, daar is ook Pilatus, de vertegenwoordiger van het officiële gezag, de vertegenwoordiger van de keizer van Rome. Hij heeft uiteindelijk het vonnis geveld. Al heeft hij zich in 1000 bochten gewrongen om aan de rechtspraak te ontkomen, vonnis heeft hij geveld en daarom, zo lezen we in de schriften, en het wordt onderstreept in onze Heidelberger catechismus, is ten diepste Pilatus als het hoogste rechterlijke gezag verantwoordelijk voor de dood van de Heere Jezus Christus. Hij heeft de beker gevuld. En zelfs dan zijn we nog niet aan een eind. Want niet alleen de Joden en de heidenen, maar ook Christus' eigen discipelen hebben de beker van het lijden van de grote man van smarten gevuld. Alle discipelen hebben hem verlaten. En hier staat een discipel die in korte woorden, maar ook in ronde woorden zegt, als hij tot 3 keer toegevraagd wordt, was u niet met hem? Ik ken hem niet. En zo komen we tot een van de diepste geheimenissen van de lijdensgang van de Heere Jezus. En dat is dat zijn lijdensbeker niet door een bepaalde groep mensen gevuld is, maar door ons allen gevuld is. Jood en heiden, onbekeerde en bekeerde. Niemand is te verontschuldigen. En vandaar dat we vanmorgen heel in het bijzonder onze blik willen richten op die ene man die al zo vaak hier de hele discipelkring in zekere zin vertegenwoordigt. Petrus, Christus eigen kind, Christus eigen knecht. En we willen dan nadenken over Christus lijden door Petrus. Daarbij willen we 3 gedachten benadrukken. Allereerst letten we op de verzwaring van de vernedering. Want dat is de verloochening van Simeon Petrus. In de tweede plaats letten we op de voortgang van de verloochening. Want daar zit een bepaalde voortgang in die 3 keer voorkomende woorden, ik ken hem niet. En in de derde plaats beluisteren we hier ook de verkondiging van de verzoening. Christus lijden door Petrus. In de eerste plaats de verzwaring van de vernedering. In de tweede plaats de voortgang van de verloochening. En in de derde plaats de verkondiging van de verzoening. Het is niet zonder reden, gemeente, dat we vanmorgen de verloochening van Petrus willen overdenken aan de hand van het evangelie van Johannes. Want al behoren we niet tot dat soort puristen die zeggen dat je, wanneer je over het ene evangelie preekt, dat niet mag vergelijken met de andere evangelieën. Dat gebeurt vandaag hier en daar nog wel eens, dat is natuurlijk onzin. Want de Heere heeft ons niet voor niets 4 evangeliën gegeven. Wij mogen de 4 evangeliën, als zijnde alle 4 het woord van de levende God, zeker met elkaar vergelijken. Maar wanneer we uit 1 evangelie preken, is het wel van betekenis dat we dat evangelie allereerst in zijn eigen verband laten spreken. En dat is zeker belangrijk met betrekking tot de tekst van vanmorgen. Want Johannes plaatst die verloochening van Petrus toch weer in een wat eigen verband. en belicht dingen die we zo niet aantreffen bij de andere evangelisten. Wat bedoel ik? Wel, u leest alleen bij Johannes dat de Heere Jezus Christus, toen hij gearresteerd was in de hof van Gethsemane, voor Annas gebracht werd. Roepen we de hele geschiedenis ons nog even voor de aandacht. Die bende is gekomen, bestaande uit de dienstknechten van het hoge priesterlijke paleis en uit de Romeinse tempelpolitie. Romeinen die eigenlijk in dienst van de hoge priester stonden en eigenlijk waren aangesteld als ordehandhavers in en rondom de tempel. En die bende, een behoorlijk aantal dus, heeft de Heere Jezus Christus in de hof van Gethsemane aangetroffen. En met hun fakkels, bewapend met hun zwaarden en stokken, hebben ze hem gearresteerd. En nu zijn ze teruggegaan naar het hoge priesterlijke paleis. Kennelijk is het toch enigszins een verrassing voor de hoge priester dat de Heere Jezus Christus zo spoedig gearresteerd is. Want het Sanhedrin is nog niet bijeen. We zullen het ons zo voor moeten stellen dat een aantal leden van het Sanhedrin waarschijnlijk met de hoge priester gewacht heeft op de uitslag van de gebeurtenissen in het paleis. Maar de raad is nog niet voltallig, het is ook heel wat. 70, of volgens andere berichten 72 leden, was het Sanhedrin groot. En de resterende leden, waaronder Nicodemus en Jozef van Arimathea, worden nu in der haast samengeroepen om een vergadering in het hoge priesterlijke paleis. Wat doet men met de Heere Jezus? Wel, voordat hij officieel in het Sanhedrin verhoord wordt en in staat van beschuldiging gesteld wordt, wordt hij eerst voor de schoonvader van de hoge priester Caiaphas gebracht, Annas. En dat aspect van de lijdensgeschiedenis lezen we alleen hier in Johannes. Dat verhoor voor Annas was een gewoon voorverhoor. Niet een rechtszaak. De rechtszaak, het geding tegen Jezus van Nazareth, vindt pas plaats voor Caiaphas. Dit is een soort voorverhoor waarbij de oude in de dienst vergrijsde Annas probeert om allerlei gegevens aan de Heere Jezus te ontlokken die straks in het eigenlijke proces van betekenis kunnen zijn. En we lezen dat Jezus Christus door Annas ondervraagd wordt over zijn leer en over zijn discipelen. En dan geeft de Heere Jezus een merkwaardig antwoord. Dan zegt de Heere Jezus eigenlijk niets op die woorden van Annas. Hij wijst alleen op het feit dat hij vrijuit gesproken heeft tot de wereld. Ik heb geleerd in de synagoge en in de tempel waar de Joden van alle plaatsen onder de zon samenkomen. Ik heb in het verborgen niet gesproken. Wat ondervraagt ge me? Ondervraag degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb, zie deze weten wat ik gezegd heb. En opnieuw, dat is een woord wat u nergens in de andere evangeliën leest. Dat heeft de Heere Jezus dus voor Annas gezegd. Met andere woorden, hij weigert om uitvoerig te gaan vertellen wat zijn leer is en wie zijn discipelen zijn. Maar hij verwijst voor Annas eenvoudig naar het zonneklare feit dat hij niets in het verborgen gedaan heeft, maar dat hij openlijk gesproken heeft over de dingen die hij in de naam van de Vader spreken moest en dat zijn discipelen van hem kunnen getuigen. Laten we die woorden moment tot ons laten doordringen. Want als Jezus deze woorden zegt, waar zijn dan de discipelen? Waar zijn zij die voor hem kunnen getuigen? Wel, de meesten zijn weggevlucht. We weten het uit alle evangeliën dat toen de Heer Jezus Christus zichzelf in de handen van die bende overgaf, zijn ze allen gevlucht. Ook Petrus. Al heeft Petrus dan nog een soort wanhoopspoging gedaan om de meester te verdedigen. En heeft daarbij met het zwaard wat hij had, die hoge priestersdienstknecht Malchus, het oor afgehakt. Toch is ook Petrus weggevlucht. En nu is het dan zo dat terwijl de Heere Jezus hier voor Annas verhoord wordt, dat Petrus toch weer uit de verte de Heere Jezus gevolgd is, samen met een andere discipel. Die andere discipel, daarvan wordt gezegd in de tekst dat hij bekend was met de hoge priester en met de familie van de hoge priester. De discipel blijft naamloos. En ook al is er over die naamloze discipel in het Johannesevangelie heel veel te doen, en zeker vandaag de dag nogal wat verschil van inzicht en van mening over wie hij geweest zou zijn, ik denk dat de oude gedachte, waar veel grond voor is, nog steeds staande gehouden moet worden, dat hier Johannes spreekt over zichzelf. Johannes, de schrijver van het evangelie, de discipel die Jezus lief had, is een bescheiden mens en spreekt in zijn eigen werk op een bescheiden wijze over zichzelf als een naamloze. Wel, deze discipel samen met Petrus is in de richting van het hoge priesterlijke paleis gegaan waar Caiaphas woonde en waar ook de vorige hoge priester zijn schoonvader Annas zijn vertrekken had. En omdat die andere discipel Johannes dus bekend was in het hoge priesterlijke paleis, hebben ze toegang gekregen. Johannes heeft nog even met de deurwaarster gesproken en zo kon hij binnengaan en heeft ook toegang bedongen voor Petrus. En Petrus is binnengekomen en staat daar, zo lezen we, bij het vuur zich te warmen. Petrus en Johannes hebben naar alle waarschijnlijkheid vrijwel alles gehoord wat er voor Annas en voor Caiaphas in het Sanhedrin straks aan de Heere Jezus gevraagd is. En wat de Heere Jezus op al die vragen geantwoord heeft. Vandaar ook dat in de evangelie zo duidelijk bericht wordt wat er in die raadzaal gebeurd is. Johannes was erbij. Petrus stond van verre. En wat gebeurt er nu? Nu de Heere Jezus Christus op de vraag van Annas zegt, indien ge weten wilt wat ik geleerd heb, wie ik ben en wie mijn discipelen zijn, vraag aan hen die mij gehoord hebben. Wel, de discipelen, Petrus, Johannes, ze komen niet naar voren. Ook al hebben ze het allen gezegd toen de Heere Jezus eerder aan hen zei dat zij hem zouden verlaten en dat Petrus hem zou verloochenen. Petrus heeft zelfs gezegd, Heere, dat zal geenszins gebeuren. Ik zal met u sterven. Petrus komt niet naar voren. Petrus neemt het niet voor de Heere Jezus op. Petrus gaat niet naast de Heere Jezus Christus staan en zegt, ik zal vertellen wie deze is. Ik zal vertellen wat hij gedaan heeft. Ik zal vertellen dat deze nooit iets onbehoorlijks gedaan heeft. En dat het enige wat hij gedaan heeft is geweest het werk te doen wat de Vader hem heeft opgedragen. Ik zal vertellen wat ik ooit eens door de genade van God in de delen van Caesarea Philippi gezegd heeft. Deze is de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus zwijgt. En dat feit, gemeente, dat de discipelen, zelfs de discipelen die daar tegenwoordig zijn, in de hof even buiten de vertrekken van Annas, en alles kunnen horen, dat die discipelen niets zeggen en het niet voor de Heere Jezus opnemen, terwijl de Heere Jezus Annas eigenlijk uitdaagt om de discipelen te horen, dat heeft het lijden van de Heere Jezus Christus verzwaard. Want hij staat hier alleen. De Joodse orthodoxie, Annas, Caiaphas, het Sanhedrin, ze keren zich tegen hem. En straks zal ook de wereld hem uitbannen en het Romeinse keizerrijk hem aan het kruis nagelen. Maar te midden van alle vijandschap en haat, spot en lijden, keert ook zijn kerk, zijn eigen discipelen zich van hem af en nemen ze geen van allen het voor hem op. Zij hebben hem allen verlaten en niemand getuigt voor hem daar in het hoge priesterlijk paleis. Hoe waar is het dat de Heere Jezus Christus alleen de pers heeft getreden. Dat vriend en broeder hem verlaten heeft. Dat hij alleen staat in deze kolkende lijdenszee die als grote golven, als Gods baren over hem heen slaat. Maar dat is het niet alleen. Laten we nog even onderstrepen dat niet slechts de discipelen de Heere Jezus Christus verlaten hebben, maar dat hier twee van de voornaamste discipelen, twee van de discipelen nota bene, Johannes en Petrus, die het dichtst bij hem waren toen hij worstelde in de hof, dat die twee voornaamste discipelen hem verloochenen. Petrus openlijk, Johannes zwijgend. Want laten we dat ook maar niet vergeten. Als Johannes dan misschien de Heere Jezus Christus niet zo verloochend heeft als Petrus. Want van Petrus lezen we alleen dat hij driemaal zei, ik ken de mens niet. Als ook Johannes het hier in het hoge priesterlijke paleis niet voor de Heere Jezus Christus opneemt. En op de woorden die hij voor Annas spreekt, vraag het mijn discipelen, het antwoord schuldig blijft. Dan is er in dat zwijgen van Johannes ook schuld. En een verzwaring van het lijden van de Heere Jezus. Maar inderdaad, het zwaarste lijden dat van de kant van de discipelen komt, is het lijden van de kant van Petrus. Want hij heeft het al één keer gezegd als de Heere Jezus deze woorden voor Annas zegt. En hij zal het straks nog twee keer herhalen. Ik ben niet één van zijn discipelen. Ik ken de mens niet. Terwijl de Heere Jezus Christus spreekt over zijn discipelen en zegt, ik ken ze. En zij weten wat ik gesproken heb, dat is niet in een hoek geschied. Zweert Petrus uit angst, uit vrees Jezus af en zegt, ik ken hem niet. Dat zal bij het feit dat hij verlaten was door zijn discipelen een zware druppel geweest zijn in de lijdenskelk van Jezus Christus. Dat zijn eigen kind, zijn eigen knecht Simon Petrus niets met hem te doen wilde hebben. Volgens de andere evangelisten zei het zelfs met een eed, vervloekte hij zichzelf. Ik ken hem niet. Inderdaad, we zouden zelfs kunnen zeggen dat dit een van de zwaarste druppels geweest is in de lijdensbeker van Christus. Dat Petrus, die zoveel van Christus ontvangen had, Petrus die wist van de liefde van God in Christus Jezus in zijn hart. Dat Petrus hem afzweert en zo de duistere druppels uitperst in de lijdensbeker van Christus. Maar het is niet alleen maar een verzwaring van het lijden, van de vernedering wat ons hier gepredikt wordt. Er zit in die verloochening van Petrus ook nog een zekere voortgang. En dat patroon wat zich daarin aftekent, het is goed dat we dat vanmorgen helder voor ogen zien. Omdat daar zoveel prediking in zit, een boodschap in zit, ook voor ons. Hoe was Petrus zo ver gekomen, zo vragen we. Dat hij één keer en straks ook een tweede en een derde keer de Heere Jezus Christus verloochent. Wel, gaan we nog even terug naar die aarzelende en toch wat verlangende weg van Petrus in de richting van het hoge priesterlijke paleis. Petrus en Johannes zijn weggevlucht, vermoedelijk samen. En toen ze een eind weggelopen waren, kwamen ze wat tot zichzelf, zo stellen we ons voor, en zijn aan de praat geraakt. En ze zijn samen de bende gevolgd. Ze wisten vermoedelijk wel dat de Heere Jezus in dit nachtelijk uur naar het hoge priesterlijk paleis gebracht zal worden. Ze zijn de bende nagegaan en daar zagen ze dat de Heere Jezus het paleis van Caiaphas werd binnengevoerd. En zo kwamen ze samen bij de deur. Johannes spreekt met de deurwaarster die hij kent. En die slavin, die laat hem toe en laat ook Petrus toe. En dan, terwijl ze hem in het wat fale licht van de lampen bij de poort ziet, stelt ze een vraag. Het is, zoals Johannes die vraag weergeeft, een wat argeloze vraag. De vraag is deze. Zeg, u was toch ook niet bij degene die bij deze man, bij deze Jezus waren? U was er toch ook niet bij? De vorm van de zin in de oorspronkelijke tekst laat zien dat ze een ontkennend antwoord verwacht. Het was dus helemaal geen beschuldigend woord. Het was helemaal geen kritische vraag waarmee ze Petrus in het nauw wilde drijven. Het was een stukje nieuwsgierigheid, niet veel meer. Zeg, je was daar toch niet bij? En ze verwacht dat Petrus dat zal ontkennen. Petrus doet dat ook. Nee, ik ben niet. Ik behoor niet bij de discipelen van deze mens. En dan gaat Petrus naar binnen. En dan staat hij daar te midden van de mensen die Jezus gearresteerd hebben. Die dubbele groep van dienstknechten van de hoge priester en van de tempelpolitie. En kennelijk is het een koude nacht. En vandaar dat er in die open hof een vuur ontstoken is, waar die soldaten rondom staan. Ze staan daar wat te schetsen en wat te praten. En ondertussen zijn hun oren gespitst. Wat zal er allemaal gaan gebeuren met die vreemde rabbi uit Nazareth? Petrus staat erbij. Met degene die Jezus gevangen namen. En de handen die Jezus gebonden hebben, warmen zich aan het vuur. En Petrus warmt zijn handen aan het vuur met de handen die Jezus in de boeien sloten. En dan luistert hij naar de woorden van Annas en het antwoord van de Heere Jezus. En dan tijdens dat gesprek komt er ineens weer iemand op hem af. Was u ook niet met de Heere Jezus Christus? Was u niet uit zijn discipelen? Opnieuw een vraag waar men een ontkennend antwoord op verwacht. Johannes de evangelist laat het horen. Petrus werd ook met die tweede vraag nog niet eens direct in het nauw gedreven. Het was een zekere nieuwsgierigheid. En Petrus antwoordt kort op dezelfde manier. Ik ben niet. En dan komt de derde verloochening, die veel scherper is. Waar Petrus inderdaad de angst voelt opwellen tot in zijn keel toe. Want een van degenen die familie is van Malchus, de knecht van de hoge priester wiens oor Simeon Petrus afhakte, komt naar hem toe en zegt: je was ook met deze, want ik heb u met hem gezien in de hof. En Petrus loochent het wederom en terstond kraait de haan. Zo gaat het toe. In die raadzaal, in die hof van het hoge priesterlijke paleis. Wat wil dat zeggen? Wel, allereerst laat dit ons heel duidelijk zien hoe Petrus van stap tot stap tot een steeds ernstiger verloochening van de Heere Jezus komt. Dat was niet iets wat hem zomaar overviel. Het was aan Petrus voorzegd. We weten het uit vrijwel alle evangeliën, dat de Heere Jezus Christus zelf Petrus nog maar enkele uren geleden gewaarschuwd heeft. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Gij zult mij driemaal verloochenen, eer dat de haan gekraaid zal hebben. En Simon geloofde het niet. Wat is dus het allereerste waarom Simon Petrus zo ver kwam? Wel, het allereerste is dit, dat hij hoge gedachten van zichzelf had. Dat hij dacht dat misschien anderen hem zouden verloochenen en anderen hem zouden verlaten, maar hij zou de Heere niet verlaten. Hij dacht hoog van zichzelf. Er zit een geweldig stuk verborgen hoogmoed, misschien wel nederige hoogmoed in het hart van Petrus, zoals hij hier ons door het evangelie getekend wordt. Bovendien, en dat hangt met elkaar samen, die hoogmoedige Petrus is niet waakzaam. Dat is meestal zo wanneer je hoogmoedig bent en trots je hart vervult. Ach, dan denk je er niet aan om waakzaam te zijn. En dat terwijl de Heer Jezus Christus in zijn bange strijd in de hof, toen hij de discipelen slapend vond, gezegd had, ook tegen Petrus: waakt en bid. Het vlees is zwak, al is de geest wel gewillig. Maar toen Simeon Petrus uit de hof vluchtte en straks aarzelend samen met Johannes de bende volgt en uiteindelijk in de hof terechtkomt, we lezen nergens dat Petrus zijn knieën gebogen heeft en dat Petrus gewaakt heeft. Integendeel, als Petrus de hof binnenkomt, dan houdt hij zich niet verborgen in een hoekje. Dan buigt hij in stilte ergens in de vele hoekjes die zo'n hof van die hoge priester zeker gehad zal hebben, niet zijn knieën, en smeekt voor de Heere Jezus Christus en vraagt om licht en leiding van boven. Nee, Petrus staat te midden van de vijanden van Christus en hij warmt zijn handen aan het vuur. Hij staat met degene die hem gearresteerd hebben in de hof, terwijl in de laatste vraag die hem gesteld wordt, gezegd wordt: zeg, zag ik u ook niet met hem in de hof? Petrus, die met Jezus geweest was in de hof, staat nu eigenlijk toch zonder te waken en te bidden, te midden van de vijanden van Christus. Kijk, en dat tekent het hele patroon al duidelijk voor ons. Hoogmoed, niet waakzaam zijn en dan zomaar staan voor je het weet, je handen warmend met de vijanden van Christus. Terwijl de borg en zaligmaker eenzaam staat voor zijn wrede rechters. Terwijl ze hem zonder oorzaak een harde klap midden in zijn gezicht geven. Petrus zoekt het behagelijke te midden van de vijanden van Christus. Gemeente, als we zo het portret wat Johannes ons door de leiding van de Heilige Geest tekent op ons in laten werken, wat ontzettend. Wat schittert aan de ene kant het lijden van Christus en aan de andere kant die barre, bittere verloochening, die hoogmoed van Simeon Petrus. En laten we dan ook maar vanmorgen niet te veel op Petrus staren. Maar juist vanuit wat Petrus, hoe Petrus hier ons getekend wordt, tot onszelf inkeren. Want wat tekent deze hele geschiedenis zoals die hier voor ons ligt ons? Wel, allereerst dit. Dat zelfs een kind van God, wanneer de Heere hem loslaat of haar loslaat, tot alle dingen in staat is. Dat Simon Petrus, de man die namens de discipelen zo krachtig betuigt dat deze is de Christus, de Zoon van de levende God. Dat Simon Petrus, die zo vurig gezegd had: al zullen ze ook allen aan u geërgerd worden, ik geenszins. Dat Simon Petrus, die gezegd had: ik zal met u sterven. En dat was de liefde die hem daartoe drong. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Als Simon Petrus een ogenblik aan zichzelf wordt overgelaten, dan is hij van Jezus weggegaan en staat hij met de vijanden. En als de vijanden hem vragen, zeg, zag ik u niet met hem? Dan zegt Petrus, ik ken de mens niet. Als dat zo is, dat als een kind van God wordt losgelaten, dat hij tot alle zonden in staat is. Hoeveel te meer geldt dat van iemand die de Heere niet kent, van een onbekeerde, van iemand die de vreze Gods niet deelachtig is. En laten we de dingen dan maar heel helder en heel scherp zeggen. Dan is iedere zonde van een onbekeerde een verloochening van de Heere Jezus. In elke zonde zie je het portret van Petrus daar in de hof, zijn handen warmend bij het vuur, te midden van die soldaten, met zijn verloochenende woorden, ik ken de mens niet. Elke zonde wordt dat portret als het ware opnieuw voor onze aandacht gebracht. Want hoeveel keer vallen we niet in zonde? Hoeveel zondige gedachten zijn er niet? Hoeveel keer, jonge mensen, ouderen, leven we midden in deze wereld niet anoniem? Daarmee bedoel ik dit, dat niemand aan ons ziet dat we zondags in de kerk zitten. Dat we met de soldaten die Jezus straks kruisigen zullen en met de mensen die hem arresteerden onze handen warmen aan het vuur van deze wereld. En ons koesteren aan de dingen van deze wereld. Anoniem, Petrus met de vijanden van Christus. Komt dat nooit eens op u af? Dat we zo makkelijk leven terwijl we gedoopt voorhoofd hebben. Terwijl we misschien, als we heel eerlijk zijn, ook nog wel graag met de dingen van het woord bezig zijn en graag naar de kerk gaan. En toch, wat staan we vaak onze handen te warmen met de mensen van deze wereld. En wat leven we vaak anoniem in deze wereld, alsof we geen gedoopt voorhoofd hebben. En alsof we niet naar de kerk gaan. En alsof we niet bij het woord leven. Ja, maar je kan toch niet uit deze wereld gaan? Dat bedoel ik niet. Wij moeten staan, wij worden geroepen om midden in deze wereld te staan, op de plaats waar God ons gesteld heeft. Maar dan wel zo, niet van deze wereld. Dan wel zo, dat we niet met de soldaten die Jezus arresteerde, onze handen warmen en ons koesteren aan de dingen waaraan iedereen zich koestert. Kijk, en daarom roept deze hele gebeurtenis toe, mensenkind, verbondskind, kerkganger, jonge, meisje, oudere. Als je nog steeds het vinden kunt bij de vijanden van Christus, als je nog steeds misschien wel eens met een kloppend geweten thuis voelt, te midden van de soldaten die hun handen warmen aan het vuur. Bekeert u. Bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? Kijk, want als je bij de vijanden van Christus wilt horen. En wie bij de vijanden van Christus leeft. Aarzelend. En soms met een kloppend geweten, maar er toch bij blijft. En erbij blijft staan. En er zich thuis bij blijft voelen. Die zal ook met de vijanden van Christus omkomen. En dat is toch een geweldige ernst niet? Om te moeten komen met de vijanden van Christus. Om met hen te vergaan. Om met hen die zich uitleven in de zonde. Om met hen die zich om God nog gebod bekommeren. Eeuwig straks buitengesloten te worden. O, wat gaat die roeping tot bekering dan dringen. Petrus, hij had er geen erg in, zelfs al was hij een kind van de Heere. Wat kan dat ook zo zijn bij iemand die onbekeerd is? Hij heeft er geen erg in dat hij zich warmt aan de gloed van deze wereld. En geen erg in dat hij met degene die vijanden van Christus zijn voortleeft. En daarom mogen we het wel zeggen. Ontwaak gij die slaap. En bidde Heere, open mijn ogen opdat ik zien mag. We mogen wel bidden of dat in de prediking van het woord of misschien in een gebeurtenis in uw leven die haan gaat kraaien. Waardoor Petrus indachtig werd en plotseling tot de werkelijkheid werd teruggeroepen. En zo kan de Heer op allerlei manieren in zijn voorzienigheid en door de werking van zijn Heilige Geest als het ware het moment doen aanbreken waarop onze ogen opengaan en onze harten verbroken worden en we het gaan zien waar we mee bezig zijn, hoe we staan, ons warmend, al is het met een kloppend hart, al is het niet met vrede in ons geweten, aan het vuur van de wereld. Heere, bekeer u me, dan zal ik bekeerd zijn. Zeg, wat zou het een zegen zijn als dat het gebed zou zijn deze dag, onder deze prediking, omdat we gaan zien dat we staan aan de verkeerde kant en in het verkeerde gezelschap. Maar ik haast me om de lijn nog wat verder door te trekken. Want het gaat bij Simeon Petrus natuurlijk niet om een onbekeerde. Ook al liggen er lessen in voor u, voor jou die nog onbekeerd bent. Bij Simeon Petrus is hier sprake van een mensenkind wat door de Heere begenadigd is. En dan niet zomaar. Simeon Petrus is niet de minste van de discipelen. Het is een van de belangrijkste drie. Een van wie we kostbare woorden in de Bijbel lezen. Die hij vanwege het genadewerk van Christus in zijn leven gesproken heeft. Nee, het is niet een nachtdiscipel. Een die zich schaamt voor de Heere Jezus. Zoals Nicodemus misschien was. Maar het is een die vooraan stond en die bij herhaling betuigd heeft dat hij wel met de Heere Jezus Christus zou lijden. En laten we heel eerlijk zijn en proberen Petrus recht te doen, dat zei hij toendertijd uit liefde. Zoveel liefde was er in Petrus hart dat hij de Heere geen kwaad zou kunnen doen en dat het niet in zijn gedachten opkwam dat hij hem zou kunnen verlaten. Of kunnen verloochenen. Er leefde iets in Petrus' hart in het verleden. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Ook wel eens geleefd in uw hart. Als u iets mag weten van de vrezen des Heren, ook al is het misschien niet met die woorden, maar dan weet u daar toch iets van. Van de liefde tot hem, van de liefde tot God, omdat de Heere u eerst heeft lief gehad. En juist als de Heere zo goed is en ons hart zo overstelpt kan zijn en er zoveel verwondering kan zijn over de Heere, ach, dan voel je dat die band die God zelf gelegd heeft zo teer ligt en dat er zoveel liefde is en zoveel hoop is en zoveel geloof is. En op zulke momenten, dan kan het wel eens in je hart leven dat je zegt, Heere, nou zal ik nooit meer zondigen. Er zijn wel mensen die de Heere vrezen, die dat gezegd hebben. Heere, nou zal ik niet meer zondigen. Dat is een vergissing. Uiteraard. Want wij blijven zondige mensen. Maar zo'n uitdrukking is wel te begrijpen als ze voortkomt vanuit de liefde. God is het zo waard om gediend en gevreesd en liefgehad te worden. En dat heeft het op dat moment in ons leven voor het zeggen. Nou, zo is het bij Petrus ook geweest. Maar zegt Petrus, waar is dat nu allemaal? Petrus is het kwijt. Petrus is dat gevoel kwijt. Petrus is de liefde kwijt. Petrus wordt geslingerd en verbijsterd door allerlei tegenstrijdige gedachten. En naast zijn liefde komt daar nu zoveel bij. We hebben het net aangestipt aan trots. Aan gebrek aan waakzaamheid. Aan slordigheid. Zomaar, zonder dat hij het weet, zonder te waken en te bidden, is hij terechtgekomen in verkeerd gezelschap. En hij die Christus zo krachtig beleden heeft. Hij weigert nu om Christus te belijden. Hij zegt, ik ken de mens niet. Wat valt Petrus diep? Want het is toch waar geweest, Petrus. Je bent toch een discipel van hem, zoals die slavin vroeg die aan de deur stond, die deurwaarster. En het is toch waar, Petrus, zoals die familie van Malchus vroeg in die meest aangrijpende vraag die je gesteld werd vanavond. Je bent toch met hem in de hof geweest? Met Jezus geweest, Petrus? Met die bebloede borg en zaligmaker die daar worstelde in die koude nacht, zodat zijn zweet werd tot grote druppels bloed en je kon niet 1 uur met hem waken. Dat is toch gebeurd, Petrus? Maar je zegt het, ik ken de mens niet. O, hoe tekent dat ook een kind van God, ook vandaag, zoals de Bijbel dat zegt, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed is. En vooral wanneer u denkt dat het wel goed gaat en een beetje zelfverzekerd wordt, een beetje hoogmoedig wordt, een beetje gaat rusten op wat er in uw leven gebeurd is en de waakzaamheid verslapt en het gebedsleven verslapt. En plotseling staat u te midden van de vijanden van Christus en u durft geen woord te uiten. Ze snoeren u de mond en het wordt als een beukhamer op uw hart. Was u niet met hen? Ja, want laten we ook dat even onderstrepen. Ze hebben het wel gezien hoor, die vijanden van Christus. Wie er bij Christus zijn. Want de wereld let op de Heere Jezus Christus. En de duivel let op de Heere Jezus Christus en ook op zijn volgelingen. Ze hebben dat goed gezien. Ze weten dat Petrus met hem was in de hof. En het wordt hem voorgelegd en Petrus zegt nee. Ik ken de mens niet. Ik ben niet. Was dat erg? En wanneer gebeurt dat nu? Dat kinderen van God hun meester verloochenen. Wel, u kunt vele toepassingen maken. Ik kan ze vanmorgen ook niet allemaal noemen. Mediteert u er maar verder over. Ik noem maar iets. Dat gebeurt wanneer een kind van God slordig leeft. Laten we maar met het eenvoudigste beginnen. Wanneer een kind van God slordig leeft en het gebedsleven verflauwt en de waakzaamheid verflauwt omdat ze gaan rusten op wat de Heere gaf, dat is het pad van de verloochening. Dan hebt u de Heere niet meer zo nodig. Dan kunt u de Heere, zoals ze vroeger wel zeiden, zo aan zijn plaats laten. Dat wil zeggen, dan hebben we hem niet meer nodig. Dan verloochent u hem. Erger wordt het. Wanneer u, omdat u misschien wel slordig geleefd hebt, de herder hebt verloren, net als dat schaap, weet u. En dat u in zonde valt, dat de boezemzonde, waarvan u misschien dacht dat u ze wel een beetje had overwonnen, weer naar boven borrelen in uw hart. Of dat u onder de verzoekingen bezwijkt en dat u geestelijk in donker terechtkomt door eigen schuld. En dat u daardoor een dor leven leidt, zodat u zegt, ja, vroeger was het anders. Toen kon ik over de dingen spreken. Toen zei ik wel eens een woord tot de vrienden van Christus, maar ook wel eens tot de vijanden van Christus. Toen mocht ik de boodschap heel eenvoudig toch wel eens uitdragen. Maar nu ga ik met een zwijgende mond over de wereld, verloochenen van Christus. Het kan zo zijn dat er wel de dis des verbonds staat aangericht. En je mag iets kennen van die genade van Christus. En de Heere zegt, kent ge mij? En u zegt, ik ken hem niet. Dat is ook verloochenen van hem. Van die man van smarten. Wat kan er niet een veelvoudig kleed zijn als het ware, geweven uit allerlei kleuren, waarin Gods kinderen Christus kunnen verloochenen. En wat stemt dit woord tot onderzoek? Hoe leef ik? Leef ik niet vaak meer met de warmte van de wereld en met de vijanden van de Heere, terwijl ik met hem behoorde te zijn in de hof? Maar dan is er ook nog dat laatste. Want Simon Petrus is hier voor een moment verlaten. Eigen schuld. Want heel dat proces wat we hebben proberen te tekenen, dat laat zien dat Petrus door eigen schuld zo ver gekomen is dat hij Jezus 3 keer verloochent. En terwijl de Heer Jezus daar staat in de raadzaal, voor Annas, getuigenis aflegt, zegt Petrus 3 keer, ik ken de mens niet. Maar opnieuw, dan moeten we nog even terug naar de tekst van Johannes. Want terwijl volgens de andere evangelisten dat inderdaad de woorden van de Heer Jezus, van Petrus geweest zijn, ik ken de mens niet, zegt Johannes het 3 keer toch wat anders dan de andere evangelisten. Als gevraagd wordt, was u ook met zijn discipelen? Dan zegt Petrus, ik ben niet. En dat leest u bij Johannes tot 2 keer toe, ik ben niet. En dat heeft Johannes onder de leiding van de Heilige Geest heel bewust gedaan. Want zo krijgt u een geweldige tegenstelling hier in dit 18e hoofdstuk. Aan de ene kant staat Petrus in de hof van het hoge priesterlijke paleis. En als hij gevraagd wordt, bent u een van zijn discipelen? Dan zegt Petrus, ik ben niet. En aan de andere kant ziet u de Heer Jezus Christus staan in de hof van Gethsemane. En als hij zelf aan de bende soldaten vraagt, wien zoekt ge? En zij antwoorden hem, Jezus van Nazareth. Dan zegt Petrus, dan zegt Jezus, bedoel ik ben. En wat heeft de evangelist daarmee willen uitdrukken? Wat wordt daarin zichtbaar met betrekking tot Jezus en Petrus? Dat terwijl Petrus als zoon van Adam wegvlucht voor een hoopje soldaten en voor een hoge priester. En Jezus verloochent, Christus als de tweede Adam zichzelf aanbiedt. En zegt, indien ge dan mij zoekt, laat Petrus maar heen gaan. Laat Petrus vrij uitgaan, opdat de schrift vervuld zou worden van degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Petrus ontkent wel dat hij bij Jezus hoort, maar Jezus zegt, ik ben. Petrus hoort toch bij mij. En daarin ligt een geweldig evangelie van de verzoening en van de plaatsbekleding. Want ook al zondigt Petrus, al heeft hij het eigenlijk verzondigd, en al is het, als u de dingen goed weegt in het licht van de Bijbel, toch niet eens zo verschrikkelijk veel verschil tussen de zonde van Judas en de zonde van Petrus. Toch zegt de Heere Jezus Christus, ik ben het. En daarin ligt deze geweldige prediking opgesloten, dat hoe lang, hoe zwaar zijn kinderen ook zijn wetten schonden, hij straft hen maar naar hun zonde niet. En hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwig hun zijn gramschap doen lijden. Hij is het die in zijn vriendschap biedt. Ik ben het. Christus biedt Petrus, die hem niet wilde kennen, toch zijn vriendschap. En dat is niet het enige. Nee, de Heere Jezus Christus die gezegd heeft, ik ben het, geeft zichzelf voor Petrus en voor al die andere discipelen over om de dood aan het kruis te sterven. Hij heeft zich doodgeliefd aan het kruis. Uit liefde tot al de deugden van zijn vader. En uit liefde tot zijn kerk, tot zijn discipelen, gaf hij zich over. En daarom als er iemand zit in de kerk van morgen die zegt, ja, al die zonde, dat is verloochening van de Heere Jezus Christus. Of als er een kind van de Heere zit wat zeggen moet, ja, ik heb hem zoveel malen bedroefd en vertoornd, zoveel malen afgedwaald. Jezus Christus zegt, ik ben het tegen al de ik ben niets van de zijnen in. En hij wil ook mensen die het bij zichzelf nu niet kunnen vinden, die bij zichzelf alleen maar schuld vinden, door zijn grote ik ben opzoeken. Hij wil voor hen de weg der smarten gaan. En ook al vullen ze zijn lijdensbeker met het duistere vocht van het lijden en van de toorn, hij wil die beker toch voor hun leeg drinken. En dat zien we ook gebeuren. En dan neem ik even de geschiedenis zoals die bij Lucas beschreven staat erbij. Als Petrus de Heere Jezus voor de derde keer heeft verloochend, dan kijkt de Heere Jezus om. En dan ziet hij Petrus aan. En op hetzelfde ogenblik kraait de haan. En de blik van Jezus en het kraaien van de haan, dat is het moment dat Petrus geestelijk wakker schrikt. Die ene blik van Jezus heeft zijn hart gebroken. Want daarin leest Petrus nu ineens, Petrus, wat heb je gedaan? En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Hij brak, zijn hart brak. Hij beleed zijn zonde. Maar in die ene blik van Jezus las Petrus ook liefde. Oneindige liefde. Liefde die Jezus Christus zou brengen naar het kruis. Ik voor u, Petrus. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik ben het, Petrus. Ook al zeg jij 100 keer dat je mij niet kent. Ik ben het. En ik zal toch niemand verliezen van degene die gij mij gegeven hebt. Wat ligt het voor de kerk van Christus vast. Ondanks alle onvastheid en zonde en schuld aan onze kant. Want Satan had begeerd Petrus te ziften als de tarwe. En je ziet Petrus hier door de zeef heen vallen. Gaat hij verloren? Zinkt hij voor eeuwig weg? Nee, de blik van de Heere Jezus. De handen van de Heere Jezus. Biddende handen dragen hem. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. De woorden van de Heere Jezus. Ik ben het. En niemand die in mijn handen ligt, zal daar uitgerukt worden. Want ik heb niemand verloren. Ook Petrus niet. Wat een wonder. Als we daar door de genade van Christus iets van mogen zien. Want dan worden wij zo klein. En dan wordt Christus zo groot. Dan wordt zijn bloed, zijn lijden, zijn dood ons alles. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam dank dat u ons deze dienst gaf. Wil u het woord wat we vanmorgen in alle eenvoud mochten overdenken zegenen. Geef dat de ernstige vermaningen gezegend mogen worden. Maar ook dat het evangelie der verzoening zelfs voor Petrus in de grote ik ben, dat dat geheiligd mag worden aan ons hart. Laat ons met deze dingen bezig mogen zijn. En wil u geven dat we ook verder deze dag mogen mediteren over wat het u gekost heeft. Wil ons vanavond weer samenbrengen, als we stil hopen te staan bij een gedeelte van het oude leerboek der kerk, de Heidelberger. Wil u ons ook dan zegenen. We vragen dat in de dankzegging voor alles wat u gaf in dit uur om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het derde vers is onze slotzang. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. 17, vers 3. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.